Amsterdam, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van het DNA van Amsterdam, waarin wij de ziel van de stad proberen te ontdekken. In ieder geval gaan we daarnaar op zoek. Hartelijk welkom bij deze uitzending. We zijn weer uiteraard in gezelschap van Wim Vinhu, die de techniek doet en de plaatjes bij elkaar heeft verzameld. En Bert van Galen met zijn verhalen. Het zal u niet verbazen in deze tijd dat wij er een thema-uitzending van maken. En dat betreft dan uiteraard de feestelijkheden die in deze stad op dit moment aan de hand zijn. Dat is Pride and Queer. Dus wij hebben onze programmering daar uiteraard aan aangepast, want we willen natuurlijk niet achterblijven. Want u bent gewend dat wij in dit programma de typische Amsterdamse muziekjes draaien. Van de iconen uit de Jordaan bijvoorbeeld. Maar daar wijken we nu vanaf, want we hebben eens even de Homo Top 100 geraadpleegd. En daar hebben wij een aantal nummers uitgekozen. Nou ja, in ieder geval hartstikke gezellig. Dat begrijp je ook wel. Dus laten we maar beginnen met de nummer 1 uit die Homo Top 100. En dat is er, en ja, dat zal u ook waarschijnlijk ook niet verbazen. In ieder geval de kenners niet. Dat is Anita Meijer. En Why? Tell me why.
Still I'm trying to find
dat was dan de nummer 1 uit de Homo Top 100. Ja, uiteraard Anita Meijer met Why Tell Me Why. Zij wordt dan ook zo'n een homo-moeder genoemd, maar ze zijn er nog een paar. Want Willeke Alberti, daar geldt het ook voor, geloof ik. En Imca Marina heeft ook recht op die titel.
Ria Valk.
Ria Valk ook.
En nou, vroeger de zangeres zonder naam.
Uiteraard,
dat was eigenlijk de eerste homo-moeder.
Inderdaad, en dan hebben we er al 5.
En nog, iets langer, de dochter, of de zuster van Louis Davids, Heintje Davids.
Oh, dat was mij niet bekend.
En natuurlijk, wie hebben we nog meer?
Imca Marina. Imca Marina, die noemde ik net.
Imca Marina.
Anneke Greunlo.
Anneke Greunlo.
Nou ja, in ieder geval een hele reeks zangeressen die het goed voor hebben met de LHBTEI. Gemeenschap die op dit moment in Amsterdam rijkelijk vertegenwoordigd is. En wij passen natuurlijk ons programma Het DNA van Amsterdam daaraan aan. Want deze tolerantie ten opzichte van minderheidsgroepen, dat zit duidelijk in het DNA van onze stad. En daar hoort dit natuurlijk bij. Goed, nou, we hebben nog een paar van die hele erg leuke plaatjes voor jullie uitgezocht. Maar we gaan eerst even naar de Amsterdammer van de week. Ik had er eentje uitgekozen, dat was Bet van Beren. En Bet van Beren was de caféhoudster van Het Mandje in de Warmoestraat. En een voorvechtster voor de rechten van met name de lesbische gemeenschap. Ze reed geloof ik ook op een grote motor door de Warmoestraat.
Ze was eigenlijk wereldberoemd in Amsterdam.
Ja.
En
ja,
ze stond er ook onbekend dat als je in dat café kwam en je had een grote mond, het was geen pacifist. Je had zo een draai om je oren te pakken.
Het was inderdaad een opmerkelijke dame. Maar ik ben wat betreft deze keuze overruled door Bert van Galen. Want die heeft gezegd, ik heb er nog één. En die vind ik eigenlijk interessanter. Nou ja, ik ben een slapjanus, dus ik ga daar meteen in mee. Kan nooit nee zeggen.
Waarom noem je dat nou een slapjanus? Ja, je kan ook zeggen, zeker in de aard van deze uitzending, dat je een meegaand persoon bent.
Meegaand type,
die het fijn vindt om minder bedeelden toch ook erbij te betrekken.
Nou, dan
en op hun gemak te stellen. Zo zou je het ook uit kunnen
leggen. Zo kan je het ook uitleggen. Maar goed, ik vond jouw keuze ook wel heel erg interessant. Want ik heb ook het een en ander met hem meegemaakt destijds. En dan hebben wij het over Albert Mol. Maar is Albert een Amsterdammer?
Ja. Hij heeft in zijn jeugd in Amsterdam gewoond.
Aha, nou dan komt hij in aanmerking.
En zijn moeder kwam ook uit Amsterdam.
Oké, nou dan ben je zeker een Amsterdammer. Dus Albert Mol, wat kun je daarover kwijt?
Nou, over Albert Mol valt heel veel te melden.
Een musical ook over hem, hè?
En terecht. En wat ik met Albert Mol zo jammer vind, en daar heb ik het ook met zijn dochter Kika Mol wel eens over gehad. Die woont in Amsterdam-Zuid. Is inmiddels ook al op leeftijd, maar nog altijd goed gezond. Dat eigenlijk Albert Mol op een gegeven moment ook al een beetje vergeten was. Dat op een gegeven moment, ja, eigenlijk Albert Mol, er werd weinig meer over hem gesproken. En dat is nou, gelukkig lijkt het erop dat weer helemaal terug was. Nou, wie was nou Albert Mol? Zijn moeder was balletdanseres. Als jongetje van 4 was hij al in de kleedkamer 's avonds. Dat had eigenlijk helemaal niet gemogen, maar hij kwam uit een nogal vrije situatie. De vader die was al snel uit beeld, dus hij was eigenlijk altijd bij zijn moeder. Hij heeft zelf altijd gezegd dat hij eigenlijk al als jongetje van 8 wist dat hij homoseksueel was. Hij zei niet eens eigenlijk dat het bestond, maar hij wist toen al dat hij zich eigenlijk alleen aangetrokken voelde tot mannen. Nou, wat gebeurt er? In die tijd was dat natuurlijk een schande. En wat zag je dan? Daar ging heel vaak een homoseksuele man, die wou toch een relatie hebben. En die relatie, als je daar ging trouwen, dan had je recht op een woning. In die tijd had je al een gigantische woningnood. Met dat betreft is er eigenlijk weinig veranderd. Maar wat in die periode heel bijzonder was, dat vaak een homoseksueel ging trouwen met een lesbische vrouw. Dan had je eigenlijk allebei eenzelfde geheim wat je deelde. Je had, op het moment dat je getrouwd was, had je toch recht op een woning. Maar je had ook recht op eigenlijk allerlei andere dingen in de samenleving. En hij is 7 jaar met Lucie Bor is hij gehuwd geweest. Heeft hij later ook contact mee gehouden. En uit die periode stamt Kika Mol, waar ik het al eerder over had. Nou, hij kon goed dansen. Op een gegeven moment is hij als danser ook naar Milaan gegaan. Alleen, ja, daar was dan een groot probleem, want in Milaan had je de zedenpolitie. Nou, die zedenpolitie, die was nogal actief en die hadden op een gegeven moment door dat hij homoseksueel was. En toen voelde hij al van, jongens, dit gaat fout, en is hij teruggegaan naar Nederland. En toen hij terugkwam in Nederland, toen viel hij eigenlijk met zijn neus in de boter. Hij had een grote neus, dus het was niet zo moeilijk om in die boter te vallen. Kon hij trouwens over die grote neus, kon hij zelf ook altijd heel veel grapjes maken. Maar hij was bevriend met Wim Sonneveld. En die twee die zijn eigenlijk heel lang bevriend gebleven. Alleen, er was één groot meningsverschil tussen beide heren. Wim Sonneveld wou absoluut niet dat men wist dat hij homoseksueel was. En Albert Mol, die had zoiets van, daar moeten we vanaf. We moeten gewoon dat naar buiten brengen. Hoe moeilijk misschien dat ook is. In ieder geval, door Wim Sonneveld werd hij gevraagd voor de film Het wonderlijke leven van Willem Parel. En Willem Parel, dat was in die tijd, het was nog net voordat de tv haar entree maakte, was Willem Parel een radioprogramma over een echte volkse figuur uit Utrecht, waar eigenlijk iedereen naar luisterde. En daar was toen ook een film over, 1955. De film heeft het heel goed gedaan. Daarna deed hij mee in de film Fanfare, 1958. En toen was het eigenlijk een bekende Nederlander. Hij stond ook vaak op de planken met Wim Sonneveld. En op een gegeven moment was hij ook panellid bij het programma Wie van de Drie met Herman Emmink. En Herman Emmink was ook homoseksueel. Alleen dat was een man die daar ook moeite mee had om dat mee naar buiten te komen. En ja, dan denk je toch eigenlijk heel erg als je dus niet voor je geaardheid kan uitkomen. En je moet daar toch een leven lang verbergen. In ieder geval, Albert Mol, de jaren 60 kwamen eraan. Op een gegeven moment het programma van Koos Postema. Dat ging een thema-uitzending over homoseksualiteit. We hebben het over het jaar 1969. Op een gegeven moment in dat programma, een uur u, werd er door Koos Postema aan Albert Mol gevraagd: Albert, ben jij homoseksueel? Nou, Albert Mol die keek strak in de camera, die richtte zich tot de kijker en die zei: ik ben inderdaad homoseksueel. Wilt u het aan niemand vertellen? Nou, dat was natuurlijk wereldnieuws, want iedereen had die uitzending gezien. En ik weet nog wel, ik zal zelf in die tijd een jaar of 8, 9 geweest zijn, dat de meningen daarover heel verdeeld waren. Sommige mensen zeiden, oh, wat geweldig. En andere mensen die hadden zoiets van, ja, wat een rare man, weet je wel, waarom moet je dat nou vertellen? Nee, oké. In ieder geval, toen kwam dus een filmsucces. Regisseur Paul Verhoeven, 1971. Nou, dan weet je dat het goed zit. De film Wat zie ik? Met Ronnie Bierman. Ook een uit die tijd legendarische actrice. Is maar 45 jaar geworden. Maar in ieder geval, Wat zie ik? We kunnen die film nog overal terugzien. Nou, Albert Mol, die werd veel gevraagd. Was ook een man die aan de ene kant ook wel zijn nukken had, want hij stond toch ook wel in de artiestenwereld bekend als een man waar je geen spelletjes mee moest spelen. Hij kon goed van zich afbijten. Op een gegeven moment werd hij wat ouder, ging ook wat mankeren. Hij heeft helaas met zijn man Geurt een keer meegemaakt dat er een paar doorgesnoven criminelen waren die hem hebben, die wilden hem ontvoeren. Maar toen ging Geurt met die mannen vechten in hun huis. En een schietpartij geweest, allerlei narigheid. En dat was iets waar hij liever niet over sprak. Laatste jaren van zijn leven heeft hij in Laren gewoond. Zat hij ook in het Rosa Spierhuis. Er is in, hij is overleden en 87 geworden. Nou, mooie leeftijd. En er staat nog altijd een standbeeld van hem in Giethoorn. En nou is dit een uitzending die eigenlijk tijdloos is. Maar we hebben hem opgenomen op de dag dat er in de Giethoorn voor het eerst een boottocht is. Net zoiets als de Pride. Aha. Niet door de Amsterdamse grachten, maar door Giethoorn. Ja, ja. Nou, en dat is natuurlijk, als je kijkt naar de samenstelling van de gemeenteraad in Giethoorn, is dat iets wat eigenlijk, wat je niet zo heel snel zou verwachten. Het is nog altijd een heel christelijk dorp. Maar zie daar, ook in die samenleving zijn er toch dingen aan het veranderen. Albert Mol, laten we hem niet vergeten.
Nee, we zetten hem op de lijst van markante Amsterdammers die in aanmerking komt voor de vermelding in de top 750 die wij gaan samenstellen in het kader van Amsterdam 750 jaar in 2025. Hij is in ieder geval al in gezelschap van, wie hadden we nog meer? Van het Leger des Heils.
Major Boshart. Vorige week hadden we mijn opa, Jan Kruin. Maar die krijgt maar één stem.
Dat is maar één stem en dat is jouw stem. Dus die kunnen we gevoelig afvoeren. Marcel Levy hebben we ook toegevoegd. Nou fijn, kijk maar even op de website www.dnaamsterdam.na.nl. En dan weet je meer. Goed, we gaan even terug naar de Homo Top 100. We hebben Anita Meijer gehad en we gaan nu luisteren. En dan moeten we even op de lijst kijken welke dat is. Ik meen Gloria Gaynor. Klopt dat? Het is Gloria Gaynor. Toch? Wim? Ja? Met I Will Survive? Jazeker, we zijn het weer helemaal eens. Hier is hij ook een homomoeder, mag je wel zeggen. Want in alle homokroegen wordt dit nummer met veel plezier gedraaid. En er wordt op gedanst. Het is Gloria Gaynor en I Will Survive.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. And I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey, hey.
Gloria Gaynor met I Will Survive. Ik ben net geïnformeerd dat het ook een strijdlied is geweest voor de zeezenders. I Will Survive. Alleen dat heeft niet veel geholpen kennelijk. Want ze hebben allemaal het loodje gelegd. En ik dacht dat het ook een inspiratie zou kunnen zijn voor vrouwen die zojuist door hun man zijn verlaten. En denken, nou, we komen hier wel weer overheen. I Will Survive van Gloria Gaynor. Goed, we gaan even naar de 750 jaar Amsterdam, want daar is dit programma eigenlijk voor bedoeld. En dan kijk ik even op de website van de... Nou, waar is dat ding nou gebleven? Daar kunnen we natuurlijk het laatste nieuws vinden van deze activiteiten. Dat is overigens de website amsterdam750.nl, dus ga er af en toe eens even kijken, dan weet je wat er allemaal gebeurt. En daar lees ik dat er in ieder geval een Amsterdam 750 munt komt. De staatssecretaris heeft besloten om een munt te gaan uitbrengen voor het jubileumjaar. En dat was op 30 juni 2023 heeft het ministerie van Financiën laten weten dat de bedoeling is... Nou ja, wat moet je met zo'n munt? Ja, je kunt er van alles mee. Het is in ieder geval een verzamelmunt en die zal een waarde van 5 of 10 euro hebben. En een wettig betaalmiddel zijn. Dus je kunt er gewoon mee naar de slager. Of naar de bakker natuurlijk. Ik heb ook wel eens gehoord dat dat een beetje voor een 750-jarige jubileum een merkwaardig getal is. 5 of 10. Waarom niet 7,5 euro van gemaakt?
Ik bedoel, of 750. 750
euro voor een munt. Nou, dat lijkt me wat...
Als je kijkt naar de stijgende prijzen, heb je misschien dat je daar één patatje kan kopen voor...
Maar we zijn blij en vereerd dat de staatssecretaris ervoor heeft gekozen om het jubileumjaar Amsterdam 750 te markeren met een verzamelmunt. Met deze bekendmaking wordt weer een van de vele initiatieven die in voorbereiding zijn zichtbaar, zowel lokaal en regionaal als, zoals in dit geval, op landelijk niveau. En dat zegt programmadirecteur Sietse Bakker. In de komende tijd worden door het ministerie en een aantal kunstenaars die worden geselecteerd om een ontwerp te maken voor de munt. En geadviseerd door een speciale muntadviescommissie maakt de staatssecretaris dan het winnende ontwerp bekend. Een jubileummunt past overigens ook in de traditie, want ter ere van Amsterdam 700 jaar, dat is dus 50 jaar of nu 48 jaar geleden, is ter ere van Amsterdam 700 jaar ook een speciale munt geslagen. En die heette de Mokum 700 jaar Florijn. Daarop stond het wapen van Amsterdam en de drie Andreas kruisen afgebeeld. Niet erg origineel, maar ja, wel effectief natuurlijk. En de zilveren munt had een waarde van 2 kwartjes. Dus dan kan je nagaan hoe de inflatie heeft toegeslagen in die 50 jaar. Ik denk, ik heb gehoord dat er ook een bankbiljet komt. Daar is overigens nog niet zoveel van bekend. Dat zal geen wettig betaalmiddel zijn, maar meer een souvenir, denk ik. En zodra daar meer over bekend is, dan laat ik dat uiteraard aan jullie weten. Nou, voor de rest is er op dit moment nog niet zoveel bekend. De voorbereidingen zijn in volle gang. In oktober wordt er door de organisatie een feestje gegeven. Dan wordt Amsterdam 748 jaar gevierd met een aantal prominente gasten. Wij zullen daar uiteraard bij zijn en daar ook verslag van doen. Goed, dat is de stand van zaken op dit moment wat betreft Amsterdam 750 jaar. Kijk ook even op de website dnaamsterdam.nl. En daar kun je ook stemmen op de iconen van deze stad. En alles wat typisch Amsterdams is. En als je daar zelf iets aan hebt toe te voegen, dat kun je dan natuurlijk ook aan ons kenbaar maken. Zullen we gelijk even het boek gaan uitdelen? Het boek van het fotoboek Street Photography Amsterdam. Van Michael van Oostende. Hoeveel inzendingen hebben we gehad?
63.
Zo, dat schiet lekker op.
Maar er zijn wel, en dat is iets waar ik toch de deelnemers toch eventjes een beetje moet aanspreken. Er zijn een aantal mensen die sturen dan 3 keer. Het zijn in werkelijkheid waarschijnlijk ietsje minder. Maar in ieder geval 63 mailtjes. Maar u kunt maar 1 keer per persoon. Kijk, Je kan bijvoorbeeld wel als nou Wim bijvoorbeeld zijn neefjes en de buren. Zo kan het wel. Hè? Dan, ja.
Dus, dat heeft weinig zin, denk ik.
Nou, want als hij heeft 5 neefjes en hij heeft 12 buren...
Oh, die allemaal gaan stemmen.
Die allemaal gaan stemmen. Die hebben alle 17 beloofd het boek aan hem te geven.
Nu nog even de winnaar van de week.
Ja, de winnaar van de week. Dat is Tamara Houtman.
Ah.
En die komt uit Zwanenburg. Dus we hebben ook luisteraars van buiten Amsterdam.
Ja, leuk.
En we weten verder niks over. Dat staat alleen maar haar e-mailadres.
We hebben wel haar adres, dus we kunnen
het maar ze had ook niet op die, ze had ook niet op die mail gezegd van leuke uitzending of prettige dag verder of met vriendelijke groet. Dus het is een kordaat iemand.
Ja, dat verdient ze zeker het boek van...
veel leesplezier.
Michael van Oostende, het Street Photography Amsterdam. Nou, het gaat vandaag nog op de bus. Goed, dat was de afdeling Amsterdam 750 jaar, waar deze uitzending uiteraard dit programma voor bedoeld is. We hebben nog een paar aardige items, want we hebben nog ruim een half uur te gaan. We hebben nog 1 verhaal van Van Gaal. Nee, dat klopt niet helemaal. 1 van de verhalen van Van Galen, zo zeg ik het goed. En we hebben natuurlijk de muziek, de Homo Top 100. En dat zijn typisch platen die in de Homo kroegen, daar komen we straks ook nog even op terug, worden gedraaid. We zijn nu toe aan de Communards en Don't Leave Me This Way.
Frans, ik moet...
Ja, Goed, we gaan natuurlijk heel veel namen de revue laten passeren in dit programma. Wat betreft Amsterdammers, of ze nou dood zijn of levend. Maar in ieder geval moeten het allemaal markante Amsterdammers zijn. Maar als ik Shakespeare noem, dan denk ik niet meteen aan Amsterdam. Maar jij wel.
Nee. Nou ja, die link had ik ook nooit gedaan. Alleen wel bijvoorbeeld, wat wel natuurlijk iets wat zeker besproken moet worden. Tegenwoordig zijn we toch een heel eind gevorderd met de acceptatie van seksuele minderheden.
Ja.
En dan kun je ook zeggen, ja, wacht even, wat zijn op een gegeven moment minderheden? Want je hebt wel eens dat een bepaalde groep heel groot wordt, dat je denkt, nou eigenlijk is dat helemaal niet meer een minderheid. Oké, maar dat is een hele andere discussie. Maar in de homo-wereld viel het mij jaren geleden al op dat het verschijnsel de Shakespeare Club voor heel veel mensen een totaal onbekend fenomeen is.
Bestaat die nog? Of is dat
gelukkig niet meer. Oh, okay. Nee, het was zo in de jaren 50. En was homoseksualiteit lag heel moeilijk in de samenleving. Ja. En dat maakte eigenlijk niet eens zoveel uit of je nou links of rechts was of gelovig. Het was gewoon iets wat voor de meeste Amsterdammers lag dat heel ver van hun bed. Hm. Dat was ook helemaal niet kwaad bedoeld, maar men wist het gewoon niet. Weet je wel, men had daar toch een bepaald soort, nou ja, laat zeggen, een iets van, nou ja, je bent een man en je bent een vrouw. En alles wat daar niet onder valt, dat is eigenlijk vreemd. Ja. Zo werd het toen.
Maar ja, goed, Amsterdam stond toen toch ook al bekend als een tolerante stad.
Ja, maar toch op dat punt waren er toch nog een heleboel dingen helemaal fout. Want als bijvoorbeeld mannen met elkaar afspraken, en dat was vaak in het park, of dat was vaak op bepaalde plekken die toch wel bekend waren.
In de krul.
Dan had je me ook bijvoorbeeld hier.
Hij moet even uitleggen wat de krul is.
Laat ik jou even uitleggen.
Oké, okay, dat is zo'n toilet bij de kracht.
Maar je had het bijvoorbeeld ook als je ingang van het Oosterpark. Dan had je jarenlang de chamin zitten.
Ja.
Dan gingen mensen van heen en verder kwamen daar een ijsje eten. Maar dan had je dus ook een pisbak, want jij noemde de krul. Maar in Amsterdam werd het echt altijd pisbak genoemd. Oh, ja. En daar spraken heren dan met elkaar af. En ja, dat was natuurlijk toch naar niet bepaald de meest chique plek.
Nee.
En dan had je ook nog het verschijnsel de zedenpolitie. En de zedenpolitie die moest dus inderdaad optreden tegen niet-heteroseksuele relaties. En dat is gelukkig tegenwoordig ondenkbaar.
Ja.
Maar dat gebeurde echt. En dat is natuurlijk een heel vervelend iets. Als jij met iemand afspreekt of iemand is je vriend en je moet op die manier. Nou, toen zijn er op een gegeven moment een paar moedige mensen geweest die hebben gedacht, weet je wat, we gaan ergens een ruimte gaan komen we bij elkaar. En dan komen we onder een schuilnaam bij elkaar. En laten we onszelf nou de Shakespeare Club noemen. Wij zijn allemaal fans van Shakespeare. En we vinden het heerlijk om met elkaar te lezen of dat iemand voorleest over Shakespeare.
Maar waarom Shakespeare?
Omdat Shakespeare, er wordt altijd beweerd dat Shakespeare ook homoseksueel was.
Ah.
We zijn te laat om het aan hem te vragen. Dus dat zal altijd een mysterie blijven. Maar in ieder geval, Shakespeare werd gezien als een, en Oscar Wilde, dat was toch een beetje weer te heftig voor veel mensen.
Ja, ja. Dat lag er te dik bovenop.
Dat lag er toch wel. Dat was toch wel een echte extreme figuur. Ja. Dus dan liever Shakespeare. Nou, wat gebeurt er nou? Mijn opa, die had op een gegeven moment, die zat weer in geldnood. Die man zat zijn leven lang in geldnood. Maar in ieder geval, die had toen op een gegeven moment via was hij dus bij zo'n Shakespeare Club. En dan zat hij beneden om de mensen toe te laten. En dus hij was dan een soort portier daar. Maar hij had dus ook instructies als de zedenpolitie kwam. Dan moest hij heel snel op een belletje drukken. Dat ze boven dan een signaal kregen van, hé, de zedenpolitie staat voor de deur. Snel aankleden en snel die boeken pakken. Want iedereen had een boek van Shakespeare bij zich. En als die zedenpolitie naar boven kwam, dat ze in ieder geval een alibi hadden. Nou, en mijn opa, daar heb een paar keer meegemaakt dat die zedenpolitie voor de deur stond. En dan ging hij natuurlijk heel rustig naar die deur liep hij. Wie is daar? Ja, open doen. Oh ja, moment, ik moet even de sleutel zoeken. Ik kan de sleutel niet vinden. Momentje hoor. Heeft u nog even, meneer? Nou, die agenten wisten natuurlijk al dat ze in de zeik werden genomen. Ja. En dan, ik ken de sleutel. Oh, hij zit in mijn jas. Nog even wachten. Nou, open doen. Nou, en dan deed hij uiteindelijk open. En dan stormden die mannen naar boven toe. Er waren vaak met 3 of 4 man. En dan kwamen ze in een ruimte en daar zaten allemaal heren. En die zaten dan naast elkaar en wel luchtig gekleed. Bijvoorbeeld geen schoenen aan. Maar ja, dat mag, dat is niet strafbaar.
Nee.
En dan werd er gezegd van, nou heren, bent u ook liefhebber van Shakespeare? Nou, dat zeker niet. Maar wat doen jullie hier? En de meeste agenten deden het met tegenzin. Die hadden zoiets van, ja, ik ben geen politieagent geworden om nou hier een paar mannen lastig te vallen. En je had een enkele gefrustreerde of vervelend iemand. Die ging dan heel ingewikkeld doen. Want van, ja, we weten wel dat jullie hier voor vieze dingen komen. Maar dat heeft dus een aantal jaren bestaan. En toen op een gegeven moment, begin jaren 60, was dat gelukkig niet meer nodig. Maar het is toch wel iets waarvan ik het zelf heel belangrijk vind. Dat men dit niet vergeet. Nee. Hoe zei we? Omdat men, we zijn in de oorlog zei ook altijd van, omdat wij niet vergeten.
Juist, nou, opdat wij niet vergeten.
Omdat wij niet vergeten. Nou, daar valt dit ook onder. Ja. En dit is echt een behoorlijke tijd. Er is hier ook nog nooit een film over gemaakt. Of een goed boek over geschreven. En ik denk van, het onderwerp is interessant genoeg.
Zeker.
Want hoe triest is het dat je dus een bepaald gevoel hebt, wat je dan eigenlijk door de maatschappij niet geaccepteerd wordt. En dan moet je met elkaar, moet je als een soort onderwereld, moet je afspreken. En dan met codes. Hè, hoe erg is dat?
Ja, en dat is nog niet eens zo verschrikkelijk lang geleden.
50, ja. Dus het is een
70 jaar geleden.
Ja.
60, 70
en jaar. Ik denk ook, zou er een soort, ik weet niet eens of daar nou een herdenkingsplaatje moet komen. Of er zou eigenlijk toch een activiteit voor georganiseerd moeten worden.
Om de huidige maatschappij ook eraan te herinneren dat het toen niet kon en veroordeeld werd. En dat geeft dan weer aan dat je in je handen mag knijpen dat je nu leeft en dat er nu die vrijheid is.
Ja, en er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen van, ja, maar wacht even, ik voel me nu nog niet vrij. Hè, want er zijn nog zoveel mensen
die
iets niet kunnen of willen begrijpen.
Ja.
Dus daar kan je het ook aan ophangen. Maar ik denk dat we dat zeker bij een jubileum, dat ook besproken moet worden. Maar ik blijf het een heel kleurrijk verhaal vinden. En wat ik ook leuk vind, zoals mijn opa. Ja, dat was een ongelofelijke avonturier. Ook een man met hele slechte kanten. Want dan natuurlijk altijd zonder geld zitten. En ook in de gevangenis gezeten. En ja, dat zijn geen leuke dingen.
Nee.
Maar je kon ook met de man ongelofelijk lachen. En hij heeft die man, daar zou eigenlijk nog eens een keer een boek over geschreven moeten worden. En
dat we krijgen dan nog druk.
En dat hij bij die Shakespeare Club, dat hij daar portier was. Dat vind ik iets waarvoor die alsnog, wie weet luistert die ergens, dat hij alsnog daarvoor bedankt moet worden.
Nou, dan doen we dat bij deze. Goed, Bert, bedankt voor je voortreffelijke bijdrage. En we gaan even naar de muziek luisteren.
onmiskenbaar. The Lady of Soul, the Queen of Soul, mogen we wel zeggen. Donna Summer, helaas niet meer onder ons. We hebben natuurlijk ook een vaste rubriek en dat is het boek van de week. Nou, dat moet natuurlijk ook afgestemd zijn op het thema van deze roze uitzending. En dat is de Amsterdam, de roze geschiedenis. Ik ga daar even iets over vertellen, want dat heb ik natuurlijk allemaal niet zelf verzonnen. Maar ik lees het even op wat betreft de flap van het boek. Amsterdam was in de jaren 90 het trotse middelpunt van de homoseksuele subcultuur. De stad bruiste van energie en heerst een aanstekelijk gevoel van vrijheid, grenzend aan arrogantie. Amsterdam was de hoofdstad van de wereld. En deze status paste uitstekend bij het eigenzinnige karakter van de stad. Niet voor niets noemde de historicus Russell Shorto Amsterdam de meest vrijzinnige stad van de wereld. Al zijn deze verworvenheden homoseksuele mannen en vrouwen niet aankomen waaien, ook in Amsterdam is er voor gevochten, geleden, gedemonstreerd en gelobbyd. Wat is er in Amsterdam zoal gebeurd voor mannen die op mannen en voor vrouwen die op vrouwen vallen? Wel nu, de geschiedenis van de Amsterdamse homoseksuele en lesbische subcultuur is versnipperd over diverse bronnen. Over de homo- en lesbische subcultuur in Nederland bestaan wel degelijk sociaal-historische publicaties. Naast het wetenschappelijk onderzoek zijn er vele journalistieke artikelen en goede overzichten, waaronder de uitstekende Lesbo-encyclopedie en de Homo-encyclopedie van Nederland. Ook zijn er goed gedocumenteerde foto-exposities, tentoonstellingen en mooie documentaires, zoals de Roze Revolutie van de VPRO. De subcultuur beschikt over een baaierd aan gespecialiseerde media, tegenwoordig vooral online. Maar hoewel Amsterdam vaak een grote rol speelt in deze bronnen, gaan ze doorgaans over heel Nederland. Geen van deze vertelt het specifiek Amsterdamse roze verhaal. Vandaar dit boek. De basis bestaat uit een selectie van hoogte- en dieptepunten uit de geschiedenis van homoseksuele Amsterdammers. Hierbij ligt het accent op domeinen waarin homoseksuele mannen en vrouwen zich danig hebben geroerd: activisme, emancipatie, cultuur en horeca. Het boek is gebaseerd op een selectie van bestand materiaal. Op verschillende plekken is deze aangevuld met informatie uit gesprekken die de schrijfster heeft gevoerd met onderzoekers van de homo- en lesbische geschiedenis, activisten en mensen die zelf onderdeel waren van de homo- en lesbische subcultuur. Opvallend was dat iedereen die zij sprak spontaan eigen verhalen en persoonlijke ervaringen begon te vertellen. De roze geschiedenis is een feitelijke, maar vaak ook een zeer persoonlijke geschiedenis. Het boek beent in 10 hoofdstukken door de roze stadsgeschiedenis van sodomieten, tribaden, homofielen, potten en flikkers, tot en met de LHBTIQ-plussers. De schrijfster kiest voor de afkorting LHBTIQ+, in lijn met de terminologie gehanteerd door de gemeente Amsterdam. Het begint met een korte inleiding over homoseksueel gedrag voor 1900 en vervolgens over de eerste behoedzame stappen op het emancipatiepad. De primeur van een homodemonstratie in Amsterdam, de Gay Games, om te eindigen in 2022... met onder andere de heropening van het iconische café Het Mandje. En daar hadden we het net al even over gehad, toen wij spraken over Bet Beren, die destijds de caféhoudster was. De focus ligt in dit boek op de seksuele gerichtheid op personen van hetzelfde geslacht. Dat mag duidelijk zijn. Natuurlijk bestaan er sinds mensenheugenis meer smaken en voorkeuren. In de afgelopen decennia treden naast homo- en biseksuele mannen en vrouwen ook transgenders, interseksen en queer personen meer voor het voetlicht. Ook zij eisen in de media, politieke debatten en in het uitgaansleven hun plek op. De verschillende gemeenschappen raken en overlappen elkaar geregeld en tonen zich vaak solidair met elkaars strijdpunten. De zichtbaarheid van de bovengenoemde groepen is van recentere datum. Hun geschiedenis is nog schaars gedocumenteerd, omdat ook in onderzoek naar en publicaties over homo- en lesbische geschiedenis zij nauwelijks de aandacht kregen. Daarom komen deze groepen in dit boek vooral in het laatste hoofdstuk aan bod. Dat laat onverlet dat zij wel degelijk meer historisch onderzoek en eigenstandige aandacht in de toekomst, in toekomstige publicaties verdienen. Door de schijnwerper te zetten op de verhalen uit Roze Amsterdam hoopt de schrijfster een gezamenlijke stadsgeschiedenis zichtbaar te maken. Een veelkleurige geschiedenis waarop Amsterdammers trots mogen zijn. En hopelijk ook in de toekomst trots kunnen blijven. Ik zag het boek liggen bij Scheltema in een grote stapel. En ik denk dat het veel aftrek vindt, juist in deze week. Waarin Pride and Queer de hoofdtoon voert in de stad Amsterdam. Nou, tot zover het boek van de week. Amsterdam, de roze geschiedenis. Eens even kijken. We hebben nog even tijd. In ieder geval voor een gezellig homoplaatje. En dat is niet discriminerend bedoeld. Het komt namelijk gewoon uit de homo top 100. En als ik... Ja, dan, hij zit weer besmaakt te lachen, die verhalen. En als ik me niet vergis, is dat Born to be Alive. Van Patrick Hernandez. Born to be Alive. En elke discjockey weet dat als je dit nummer draait, staat de dansvloer onmiddellijk helemaal vol. Dan is er geen plaats meer voor de rest. Born to be Alive van Patrick Hernandez. Wat ik nog heb verzuimd is even de naam te noemen van de schrijfster van het boek Amsterdam, de roze geschiedenis. Over cultuur, activisme en emancipatie van de homoseksuele gemeenschap in Amsterdam door de eeuwen heen. Want nu daar komt de naam van de schrijfster. Zij heet Monique Doppert. Hij heeft inderdaad een fascinerend boek geschreven. En ook een heel belangrijk boek, maar daar hebben we het net al ruimschoots over gehad. We hebben natuurlijk ook nog, er is nog veel meer in de stad te beleven uiteraard in deze 15 dagen. We hebben bijvoorbeeld in het Amsterdam Museum een tentoonstelling die heet Collecting the City, Gay Games 1998. En Collecting the City is een tentoonstellingsserie waarin het Amsterdam Museum samen met verschillende gemeenschappen en organisaties de levendige stad Amsterdam verzamelt en presenteert. Iedere editie bestaat uit een aantal kleinere presentaties die samen één tentoonstelling vormen. In deze derde editie presenteert het Amsterdam Museum een kleine tentoonstelling over de Gay Games die in 1998 plaatsvonden in Amsterdam. Binnenkort gaan we daar een special aan wijden, dus ik zou zeggen blijf ons volgen. We gaan dan met de curator van deze tentoonstelling praten. We hebben natuurlijk ook nog gehad over de uitgaanscultuur in Amsterdam. Dat betreft uiteraard ook de homo-kroegen. Dat zijn er nogal wat in deze stad. Er is zelfs een speciale website is daarvoor. En dat is Homo Horeca in Amsterdam. Homohoreca.amsterdam. Als je daar meer over wilt weten, dan moet je daar even naartoe gaan. Want dan weet je precies waar je terecht kunt. Mocht je geïnteresseerd zijn in uitgaan in deze sfeer. Bijvoorbeeld op deze, ik zie op de homepage staat heden en verleden. En heden, de Amsterdamse homohoreca, is geconcentreerd in en rond de volgende straten met hun eigen karakter. Dat is de Amstel. Cafés zijn Amstel 54, Brug 34 en Montmartre. En dan is er ook een drag show bar aan de Amstel. En die heet de Lellebel. Kerkstraat is ook zo'n centrum, epicentrum voor uitgaan in deze sfeer. Café de Spijker. De Cruise Club, die heet A Church. En als straatfeest wordt vermeld Street Hard Festival. En dan uiteraard de reguliers Dwarsstraat. Daar vind je de volgende cafés. Blend, Blend XL, Exit Café, Reality, Soho en de Taboo Bar. En dan is er ook nog een food bar. Dat is de Taboo Kantine. En uiteraard, de lesbische dames worden niet vergeten, want die kunnen terecht bij Bifam. Bifam, moet je eigenlijk zeggen. Als je nog wilt eten in deze sfeer, dan kun je terecht bij de Garlic Queen. Dat is ook een club en die heet NYX. Dan gaan we nog even door naar de Spuistraat. We hebben nog wel even tijd daarvoor. Daar hebben we Café Prik, restaurant Het Sluisje. De cruise bars heten De Koekoeksnest en De Web. En de sauna is gevestigd aan de Nieuwe Sites. Nou, dan hebben we ook nog de Warmoestraat en de Zeedijk. Maar ik zou zeggen, ga zelf even kijken bij homohoreca.amsterdam. En dan weet je precies waar je terecht kunt. Ik denk dat we het zo'n beetje hebben gehad. Ik dank iedereen voor de medewerking. Het allerbeste. Heel veel plezier deze week. En de volgende week in Amsterdam met Pride and Queer. En wij sluiten af met uiteraard Klesmer Band en Amsterdam. En ik zou zeggen tot de volgende week. Hou je taai.